In 2 Timotheus 1 bracht Paulus bij Timotheus in herinnering dat hij een gave Gods had ontvangen. Dat is vers 6. En daar staat dan bij: door de oplegging mijner handen. Dat wil zeggen gewoon dat Paulus hem enige opdrachten verstrekt had die hij Timotheus zou moeten beschouwen als een gave Gods. Ik heb waarschijnlijk geprobeerd u uit te leggen dat die gave Gods niet is het vermogen om iets te kunnen, maar de verantwoordelijkheid om te doen wat men kan of anders nog leren moet. Het zou ook nog kunnen, maar doe maar. Daar is natuurlijk grote misverstanden over, omdat men de zogeheten geestelijke gaven beschouwt als het vermogen om ineens iets te kunnen wat men voorheen niet kon. En dat is dan ontleend aan de gave van het spreken in tongen, dan wel de gave van der genezing of iets dergelijks. Maar het is een misverstand, dit zijn namelijk uitzonderingen. De regel is dat men een baan krijgt. Dat wordt je gegeven. En dat staat niet alleen maar hier, dat is de algemene gedachte in de Bijbel. Deze Bijbelse opvatting wordt verdonkere maand doordat wij het woord gave en ook de term talent hebben toegepast op het vermogen dat iemand in zich heeft, de natuurlijke aanleg of de onnatuurlijke aanleg, maar dan nog de aanleg noemen wij dat bij gelegenheid. Dan zegt men het is een gave of is iemand met een talent of weet je veel. En dat is, ja, dat is wel Nederlands tegenwoordig, maar het is niet de Bijbelse toepassing van de termen. En dat probeer ik er dus nu opnieuw even in te hameren. En wat oplegging der handen betreft, heb ik u, dat was vorige keer aan het eind van de bijeenkomst, heb ik u met nadruk dan ook gezegd, ja, oplegging der handen, het is een uitdrukking, het is een metafoor voor het overdragen van verantwoordelijkheid. En toen heb ik zal wel gezegd hebben, je kunt door de mand vallen zonder dat er ergens maar een mand in de buurt is. Je kunt tegen de lamp lopen zonder dat er een lamp in de buurt is. Je kan niet ver van de boom vallen zonder dat je een appel bent. Noem nog eens wat. Je kan een toffe peer zijn zonder dat je ooit uit de boom gaat komt. Weet ik veel. Dit is gewoon jargon, dat is idioom, dat is... Doe maar. Opleggen de handen. Dat men het bij gelegenheid letterlijk deed, opleggen de handen, dat zal ik niet ontkennen, maar mij maakt het niks uit verder. Ja, de hoge priester moest dat doen op grote verzoendag, bij die bokken, weet u nog. Maar u weet toch wat dat betekent, waar het werkelijk over ging? Het overdragen van de zonde van het volk op de bok, enzovoorts.
Dan ben je.
Hè? Ja, nou ja. Kijk, doe maar. En wat hier dus gebeurt, is dat Timotheus opdrachten mee gekregen heeft, zoals we dat later ook lezen in bijvoorbeeld Titus. Om deze oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, omdat hetgeen ontbrak. Dat gij hetgeen ontbrak voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou het ouderlingen stellen en hoe dat mij heten mag. Dat is een opdracht die je meegekregen had. Dat was hem gegeven. En als die opdracht hem gegeven is, dan is het een gave. Toch? En of hij het kon, ja, dat was... Dat hoop je dan. Ja. Dat was ter beoordeling van tevoren van Paulus. Maar goed, we hebben daar ook bij stilgestaan naar aanleiding van de eerste Timotheusbrief, met name hoofdstuk 5 vers 22. Leg niemand haastelijk de handen op en heb geen gemeenschap aan andere zonden. precies dezelfde betekenis. Je moet niet zomaar bepaalde verantwoordelijkheden aan willekeurig individu overdragen. Je moet je bewust zijn waar het over gaat en daar heel voorzichtig mee zijn. Mede en vooral natuurlijk omdat het gaat om het werk van de Heer. En om een verantwoordelijkheid die je eerst zelf gekregen hebt. En daarna, ja, geef je dat uit handen dan? Ja, daar moeten dan wel goede argumenten voor zijn. Leeftijd bijvoorbeeld. Nou ja. En dan, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Het idee kan het natuurlijk zijn dat Timotheus aarzelend is met zijn verantwoordelijkheid. Al was het maar omdat hij dan toch nog een betrekkelijk jonge man was. Maar ja, u weet wat er dan staat, hè? Niemand verachtte uw jonkheid, maar enzovoorts. Dat blijft natuurlijk altijd enigszins problematisch. Leeftijd kan een handicap zijn. Leeftijd kan ook het tegenovergestelde van dat zijn. Doe maar. Maar als je het daarvan moet laten afhangen, dan komt er nooit wat van terecht, hè? U weet hoe het is. Als je verantwoordelijkheid draagt, dan krijg je altijd kritiek van anderen. En als je daarna moet luisteren, dan loop je er dus gewoon voor weg. Dan zeg je, nou dan maar niet. Ja, dan gebeurt er niks. Dus, God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Let op de formulering. God heeft ons niet gegeven, hij heeft ons iets anders gegeven. Daar komt het op neer, uiteraard. Geeft God dan geest der vreesachtigheid ooit aan iemand? Het antwoord is nee, juist niet. God geeft ons geest der kracht en der liefde en der gematigdheid. Ik hoop dat u begrijpt dat men erover nagedacht heeft bij het vertalen of men het woord geest hier met een hoofdletter zou schrijven of niet. Ik vind die dingen persoonlijk enigszins vermakelijk. Probeer me in te leven dat ze dan een discussie hebben. Zullen we het met een hoofdletter schrijven of niet? Als het met een hoofdletter is, dan is het de geest Gods, de geest van Christus, de Heilige Geest. En dan is de vraag, is de Heilige Geest een persoon of... En ook dat is een vermakelijke vraag natuurlijk. Want als het geest een persoon was, dan was het geen geest. Ja. Of wij hebben het woord persoon een andere betekenis gegeven. En dat is inderdaad het geval. Nou ja, dat maakt het spreken erover ook gecompliceerd, denk ik wel eens. Of het iemand is, de geest Gods, de geest van Christus. Ja, zeker, het is gewoon Christus. Nou, het is ongewoon Christus dan. Het is juist niet de persoon, het is het wezen. De zelfstandigheid, zeggen de vertalers dan. De zelfstandigheid van Christus. Maar het heet niet de persoon. Persoon is de buitenkant. Persoon is dat wat gezien kan worden per definitie. En een aparte bijbelse of theologische betekenis van het woord persoon weiger ik te accepteren. Want ja, dat leidt alleen maar tot verwarring. Maar hier gaat het woord geest voorbij in de betekenis van een gezindheid, een sfeer. Een sfeer is een goed Nederlands woord in dat verband. Een gezindheid trouwens ook. Dus ja, dat wil zeggen, dat gaat niet over vreesachtigheid of iets dergelijks bij een bepaalde gelegenheid, incidenteel, maar het gaat over een algemene gezindheid. Mensen, dat weet u, dat heb je in de dierenwereld ook. Je kan twee honden naast elkaar hebben, nog zelfs van hetzelfde merk. En dan de een is tamelijk agressief en assertief, zullen we dan maar zeggen. En de ander is vreesachtig. De laatste hond die ik mij herinner, die mijn ouders hadden, toen ik nog thuis was, was dat was een hond met een geest van vreesachtigheid. sta maar iets. Mijn vader hoefde maar te zeggen, hond. En dan echt op die toon. En dan verdween het beest onder de canapé. Of hoe dat ding maar heet, onder de bank. En vergis je niet, dat was een hele grote hond, hoor. Van goede kom af. Van de huurgenoten, geloof ik. Want hij heette Gabriella de la Joie d'Elise. Ja. Het was een zij, geloof ik, trouwens. Maar goed, dat kon je niet zien, want het beest was langharig. En dat groeide ook over zijn ogen, dat moest. Dat stond in het instructieboekje van dat merk. Dat moet dan voor de ogen. Dus het beest zag niks. En ja. Ik heb altijd de neiging gehad om de schaar te pakken, maar dat mocht dan niet. Dus dan renden we samen over straat en dan knalde het beest zo tegen de lantaarnpaal aan. Ik weet het nog, ja. Dus het beest had een geest van vreesachtigheid. Ik vond het zielig. Het was niet eens zo dat als je hem aanstoot of wakker maakte, dat hij dan begon te blaffen. Zelfs dat niet. Dus ja, dat was die hond van Hermans, dat weet u toch, hè? Niet? Van Toon Hermans, die hond. Hij was heel waakzaam, zei hij. Als ik hem wakker maak, begint hij meteen te blaffen. Ja. Oké. Doe maar. Maar zulke mensen heb je dus ook. Ja, ik had mensen als voorbeeld moeten nemen, maar ik kan beter niet doen. Dat is toch wel. God heeft ons niet gegeven geest der vreesachtigheid, maar kracht. De geest van God is krachtig en het is een geest der liefde en der gematigdheid. Dat woord dat hebben we ook al eens eerder besproken, geloof ik. Zodra, laat ik het zo zeggen, zodra het woord gave gebruikt wordt, vinden we ook snel het woord maat. Matig, matigheid. Heb u dat? Dat wil zeggen, als wij een gave hebben, dat wil zeggen een bepaalde verantwoordelijkheid, wordt die toch begrensd. Want dat is de betekenis van het begrip maat, matigheid enzovoorts. Dat wil zeggen, dat gaat maar tot een bepaalde afmeting. En daar zou je dan ook min of meer binnen moeten blijven, was het idee. Wat staat er bij Romeinen 8? Nou ja, nee. Ik denk eerder aan Romeinen 12. Want daar vind je die dingen. Matigheid. En dus, ja, ik geloof dat latere vertalingen voor matigheid, misschien niet hier, maar elders wel, invullen iets als zelfbeheersing. Of zo. Ik meen zelfs bij de vrucht van de geest in Galaten 5, vers 12. Ik geloof dat het laatste term daar als kenmerk van de vruchten van de geest is matigheid. En daar heeft men van gemaakt zelfbeheersing. Dan gaan de vertalers het uitleggen. En ja, zelfbeheersing. Ja, dat klopt wel, ja. Het is, maar ik vind het wel wat vaag. Maar ja. Kracht, liefde en matigheid. Dat geldt zeker voor de jongeren. Want toen wij gemakshalve Timotheus dan maar rekenen. Want we rekenen Paulus tot de ouderen in dit geval. En voor de jongeren geldt zeker dat ze moeten oppassen hun grenzen niet over te gaan. Dat werkt namelijk niet. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie. Naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt. En met die uitdrukking naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met de heilige roeping enzovoorts. Met die uitdrukking kracht Gods wordt dus teruggegrepen op vers 7. Eigenlijk is andersom natuurlijk. Vers 7 leidt ons naar deze uiteenzetting die dan ingezet wordt in vers 8, 9 en 10. niet geest der vreesachtigheid, maar geest der kracht. Dat is de kracht Gods, die samenhangt met het evangelie, vers 8. En dat is die kracht die ons heeft zalig gemaakt en ons heeft geroepen en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, hoe jong Timotheus dan misschien ook is, want ik kijk even rond, maar zo jong bent u niet meer, denk ik, in het algemeen. Ja, maar hoe jong Timotheus dan misschien ook was, hij zou inderdaad zich dat bewust zijn, zijn grenzen ook, gezien zijn leeftijd. Maar het neemt niet weg dat als men getuigt, want het woord staat hier, getuigenis, als men getuigt van de Heer en van zijn evangelie, dan zou men toch met autoriteit moeten spreken. Want dat evangelie, dat weet u toch. Even, wat is het evangelie ook alweer? Kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Dus de kracht Gods tot zaligheid. Weet u nog van de Heer, ik weet niet waar het staat hoor, maar van de Heer Jezus zeiden ze ook iets over dat hij sprak met kracht, met autoriteit namelijk. Zo anders dan de fariseeën. En dat klopt, ik heb u dat misschien ook wel eens voorgehouden. Want soms hou ik me ook wel eens even stiekem bezig met wat in Joods-orthodoxe kring dan opgang doet. En dan krijg je, als het over bijbelteksten gaat en de vraag wat betekent het eigenlijk, dan krijg je officieel als antwoord niet een of andere geloofsbelijdenis of catechisatie of iets van en dit betekent het. Dan krijg je alleen rabbi die zegt dit en rabbi die zegt dat en rabbi die zegt dat. Red je. Dan moet je het zelf maar verder uitzoeken. Dat wil zeggen, daar is geen autoriteit. En zelfs Weinreb die zei dan, ja, dat is dit, en, maar het is ook dat, en het is ook dat, en het is ook dat. En voordat je het weet, is het helemaal niks meer dus. Hè? Nee, hij had wel eens gelijk hoor, daar gaat het niet om. Maar toch, het blijft dan toch wat vaag. En het leidt nergens toe dan ook, hè. Maar ja, Bijbelse waarheid leidt wel ergens toe. Het leidt namelijk tot de Heer, tot de Messias, tot de zaligheid, uw zaligheid. En, ik citeer de woorden van Simeon uit Lucas 2, enzovoorts. En dus het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. In de Tweede Korinthebrief heb je bijna een hoofdstuk lang waar steeds opnieuw gezegd wordt, daarom vertragen wij niet. Waarom niet? Wij vertragen niet. Waarom? Omdat wij dienaren zijn van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. En daarom vertragen wij niet. Wij bezwijken niet, zegt Paulus. We gaan gewoon door. En hoewel die veel commentaar kreeg, blijkbaar, want dat is de achtergrond van die uitspraken in 2 Korinthe 3, 2 Korinthe 4, zegt hij, maar wij vertragen niet. En we doen geen water bij de wijn. Dat was hoofdstuk 1 al trouwens. Staat er met andere woorden. Maar niettemin, het staat er wel zo. Het is de autoriteit van het woord van God. Maar ook, en dan haal ik een Joods voorbeeld aan. Maar in kringen die zich christelijk noemen. Hoe christelijk ze zijn, weet ik namelijk niet. Zo goed ben ik niet ingevoerd. Maar in christelijke kring kun je dat ook horen. Zo van, ik denk dit en ik denk dat. Maar ja, men heeft dan een tekst bij de hand. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dan mag je je eigen leugen bedenken. Men noemt het eigen waarheid uiteraard. Enzovoort. En alle autoriteit verdwijnt dan. En als ze van iemand zeggen, hij is dogmatisch geworden, dan wordt het echt negatief bedoeld, hè? Zo van iemand die houdt strak vast, dan dit is het enige echte. En dat is, dan zeggen we, die moeten we niet hebben, die is dogmatisch geworden. Net zoiets als, die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar dan, weet je wel, dan, daar kun je niks meer mee, is dan het idee. Nou ja. laat mij dan maar dogmatisch zijn, zolang de dogma's dan bijbels zijn, bedoel ik. Hè? Ja. Nou ja, dus schaam u dan niet der getuigenis. En hoe stond het in Romeinen 1, vers 16? Ik schaam mij niet het evangelie van Christus. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want het spreekt over de rechtvaardigheid Gods. Dat wil zeggen, die wordt daarin geopenbaard, staat er dan. Nou, dit is ook zoiets. Het woord openbare volgt trouwens ook nog. Een paar versen verder. Schaam u dan niet. En u weet waarschijnlijk dat schamen betekent achteruitwijken. Letterlijk of overdrachtelijk. Vandaar dat er staat, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Maar wie niet gelooft wordt wel beschaamd, wijkt namelijk achteruit. En u weet wat er gebeurde. Zij struikelden over elkaar en vielen achterover. Schrijft een van de evangeliën. En het is ontleend natuurlijk aan Jesaja 28. Ja. Waren de dienstknechten van de hoge priester die de Heer gevangen zouden nemen. Zij schaamden zich. Dat is wat het uitdrukt. Zij weken achterwaarts en vielen. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, mijn getuigenis. Dat wil zeggen, hij zou hetzelfde moeten doen als wat Paulus deed. Het evangelie verkondigen. Het is een wat zware term, maar dat is het natuurlijk. Hè? Schaam u dan niet, maar leid verdrukkingen. Niet verdrukkingen in het algemeen, daar heb je ook zoiets. Hè? Men kent de tekst. Ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Maar men weigert te begrijpen dat die verdrukkingen die daar beschreven worden niet de verdrukkingen zijn die elk natuurlijk mens overkomen kunnen. Maar het is specifiek wat ons overkomt als dienstknechten. Ik wil niet eens zeggen als kinderen Gods, maar als dienstknechten van God. Want tegen hen zei de Heer, gij zult verdrukkingen hebben. En dat is normaal. Dat is de norm. Dat is nou eenmaal de situatie van de wereld. Die de duisternis liever heeft dan het licht. En als je dus met het licht komt, dan word je uitgekafferd. Met excuses aan alle kaffers. In Zuid-Afrika bedoel ik. Waar die wonen, in Kaffraria. Ja. Ja, ik weet dat ze van het woord een scheldwoord gemaakt hebben. Maar het is gewoon de naam van een bepaalde stam. In Zuid-Afrika. Op mijn atlas staat het gewoon op. Kaffraria staat er. De zuidkust, zuidoostkust. Van. Iets verder naar het oosten krijg je dan de Zulus. En dat het scheldwoorden zijn geworden, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Maar goed. Maar wij worden uitgescholden, weggetreiterd, want men wil het licht niet. Dat is het. Men vindt licht arrogant. Wij doen het licht aan en zeggen, oh, daar ligt het. Toch? Dan kan je zien waar het ligt, in het licht. Nou ja. En dan vindt men ons arrogant omdat we alles zo goed weten. Of althans menen te weten. Enzovoorts. Maar dat is niet arrogant. Dat is gewoon dankzij het licht. En dat is autoritair. Licht brengt aan de dag. Licht brengt aan het licht, heet dat. Ja, ik vind dat mooi, die dingen, hoor. Maar ja, leidt verdrukkingen. Dat is gevolg. Je kunt vreesachtig zijn, dan ontwijk je dat. Maar beter van niet, was de bedoeling. En dus staat het niet maar leidt verdrukkingen, maar leidt verdrukking met het evangelie. Want dan brengt het met zich mee. Het evangelie brengt die verdrukkingen met zich mee. Wij weten het allemaal. We hebben een boek Handelingen, dat is duidelijk genoeg. Omdat het ons illustreert wat er gebeurt als het evangelie gepredikt wordt. Zie. En dan staat er ook nog bij: schaam u dan niet der getuigenis onze zin, nog dat van mij die zijn gevangene ben. Hetgeen dus wil zeggen dat dat ook Timotheus zou kunnen overkomen, dat hij omwille van het evangelie en omwille van het getuigenis onze Heeren in de gevangenis terechtkomt. Dat is de negatieve kant, de positieve kant is. En ook als je daarin terechtkomt, kun je altijd nog brieven schrijven en opdrachten geven. Toch? In dit geval dan, hè? Ja. Verder wordt daar niet op ingegaan, op die gevangenschap. Dat gebeurt natuurlijk wel in, met name in de brief aan de Efeziërs. En dat is omdat daar... Nee, hoofdstuk 3 begint zo en hoofdstuk 4 begint zo, met Paulus als de gevangene. Maar dat is natuurlijk zo omdat heel de gemeente beschouwd wordt, ook in die brief specifiek, als gevangen. En dus als gezet, geplaatst buiten de samenleving. Buiten de legerplaats was natuurlijk ook goed. Want dat is de essentie van gevangenschap. Dat weet u toch, of moet ik die uitleggen? Gevangenschap. Wij denken bij gevangenschap dat men ingesloten zit. De werkelijkheid is niet ingesloten, maar buitengesloten. Dat is de echte betekenis van de term. Vandaar dat wij in de Bijbel geen verschil vinden tussen gevangenschap en ballingschap. Beide betekent buitengesloten. Alleen bij ballingschap is men eruit gestuurd, om zo te zeggen. En bij gevangenschap is men aan de samenleving onttrokken door insluiting. Dat is zo. Maar de betekenis van gevangenschap in het algemeen is natuurlijk toch gewoon buitensluiten uit de maatschappij. Dat hebben wij weer afgeschaft natuurlijk, want wij zetten mensen in de gevangenschap en we geven ze hun volle burgerschap terug. Mag een gevangene deelnemen aan de stemmingen en zo? Jawel, hè? Mag wel, hè? Heeft hij nog steeds recht op een uitkering, op een bijstanduitkering en al dat soort dingen? Geloof wel, hè? Nee? Is toch beperkt, op een of andere manier? Nou ja, het zijn vreemde dingen. Want strikt genomen van oorsprong, gevangenschap wil zeggen onttrokken aan de samenleving. En dat is er ook de bedoeling van. Alleen wij hebben er weer van gemaakt dat het beschouwd moet worden als een straf. En als men de straf dan heeft gedragen, de gevangenschap heeft uitgezeten, of gelegen of wat dan ook, of is uitgewerkt, dan is daarmee de balans op nul. En dat is een misverstand. Dat is niet de bedoeling van gevangenschap. Gevangenschap is niet bestraffing van de misdadiger, maar de bescherming van de samenleving tegen de misdaad. Maar ja, dat spoor is mijn bijster, dus. Mijn afdeling ook verder niet, maar wij worden dus geacht ballingen te zijn, buitengesloten, dan wel gevangenen te zijn. Kortom, de gevangenschap van Paulus is in hoge mate de uitbeelding van de positie van de gemeente. Hebben u dat nog? Soms denk ik dat misschien, maar ik ga daar natuurlijk niet echt over, maar dat misschien de reden is waarom het boek Handelingen daar ook ophoudt. Bij Paulus' gevangenschap in Rome. Al moet ik er wel bij zeggen dat die laatste versen van Handelingen 28 impliceren dat hij is vrijgelaten. Maar omdat we geen vervolger op vinden, niet expliciet in de Bijbel, heeft men het afgehecht, noem ik dat altijd. Want wat doe je met losse draden die je overhoudt? Erin vlechten, afhechten enzovoort. In christelijk gebruik is dat, hoor. Als je dan vragen hebt die overblijven nadat je hele catechismus uit je hoofd geleerd hebt, wat doe je dan met al die losse eindjes? Nou, die frommel je erin. En daar moet je dus al die jaren voor doorstuderen. Heb je dat? Want de catechismus is wel te doen in 52 weken, toch? Of niet? 52 zondagen. Nou ja, zoiets. Ja, ik vertel het allemaal natuurlijk een beetje veel te kort. En dan lijkt het net alsof ik er geen respect voor heb. Maar dat laatste, ik heb er ook niet zoveel respect voor. Maar ik vestig de aandacht op wat er eigenlijk gebeurt. Men echt dan, of men... wij maken er wat van. Maar wat wij weten van de apostel Paulus is, kijk, dat is zijn boekhandelingen, laat ik het zo zeggen. De boekhandelingen legt ons in feite uit, in eerste plaats, hoe dat gaat als de evangelie gepredikt wordt. Dus letterlijk. Maar in het algemeen, als je het boek moet samenvatten, wat je natuurlijk altijd moest doen op de middelbare school. Dat hoef je niet zelf te doen, want dat hadden anderen voor je gedaan. Dus dan hoef je het hele boek niet te lezen. Dat kan goed uit. En dan leek het net of je er verstand van hebt. Maar als je handelingen moet samenvatten, dan gaat het gewoon over hoe het domicilie, het thuis, het domus, het huis, het thuis van het evangelie van de zaligheid, was oorspronkelijk in Jeruzalem. En vandaar zou men getuige zijn, handeling 1, van je beginnende Jeruzalem, geheel Judea, Samaria tot aan de einde der aarde. Het begint dus inderdaad in Jeruzalem. Nog een keer staat er dat zij in Jeruzalem zouden moeten blijven totdat zij kracht zouden ontvangen uit de hoge aarde in Jeruzalem, die scheiden. En toen werd het Pinksteren, weet u wel, zo. En dat is hoofdstuk 1 en 2. En dan krijg je hoofdstuk 28. En er is de hele situatie verschoven. Van de discipelen geen spoor meer. Al lang niet meer trouwens. Toch? Ik bedoel van de 12. Al lang geen spoor meer in de Bijbel. En je bent alleen nog met Paulus in Rome. Gevangen. En dan zit hij al een paar jaar gevangen. Beginnend in Jeruzalem. En dan Caesarea. Genoemd naar de Caesar, naar de keizer, Caesarea. Aan het uiterste der aarde, namelijk aan de zeekust, Caesarea. En daarna in Rome. En daar bleef hij ook 2 jaren. Dan heb je minstens 4 jaar gevangenschap van Paulus. En meer wordt er niet verteld. En dat komt omdat het dus gezamenlijk de uitbeelding is van hoe dat is gegaan aan het begin van onze bedeling, wat ook de bedoeling was, namelijk dat de zaligheid als zodanig verplaatst zou worden, van het ene volk weggenomen en aan het andere volk gegeven. Kortom, van de Joden weggenomen, gegeven aan de heidenen. En kortom, van openbaar, in verband met een te openbare koninkrijk, naar een verberging, namelijk in gevangenschap en ontrokken aan de samenleving. Ik had er nog één kunnen noemen, maar zal ik nog noemen? En terwijl je dit nou gehad hebt, tot je door laat dringen, moet ik eigenlijk een jaar wachten. En dan kom ik terug en dan zeg ik, ja, maar er zit nog wat anders achter. Want de situatie in Rome was eigenlijk de situatie in Brittannië, dat voor de gelegenheid een vestiging had in Rome. Staat dat ook nog in de Bijbel? Ja, bij zijn zins wel. Maar dat is een los end. Hè? Ja, en ik hoef het niet weg te werken. Want je krijgt toch heus melding van het Britse koningshuis en enige leden daarvan aan het eind van die geschiedenis van Paulus in Rome. In Romeinen 16 namelijk en in 2 Timotheus, daar hebben we het later over. Dus ik ben toch niet zo ver van mijn onderwerp af, zal ik maar zeggen. Maar hoe dan ook, terugkeren naar het vers. Schaam u niet der getuigenis onzes Heren. Waarna volgt het woord evangelie. Want dat is wat het is natuurlijk. Schaam u niet het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid. En hier staat het ook, de kracht Gods. Alleen het brengt met zich mee, als je niet achteruit wijkt, brengt het met zich mee verdrukkingen. En eventueel gevangenschap, letterlijk. Maar overdrachtelijk is het sowieso gevangenschap. Want door het handhaven, het prediken. Het dienen van het woord God plaatst men zich buiten de legerplaats. Heb je dat? buiten de samenleving. Dan wordt men een gevangene. Ik weet wat dat ik nou overhoop kom te liggen met Schuller. Maar ja, het is een prachtige boodschap dat die man predikt, maar het gaat voorbij aan de essentie van het evangelie. Namelijk dat men der wereld gestorven is. Heb u dan? Der zonde en der wet, maar der wereld gestorven is. En dat wij leven niet om er in het leven hier wat van te maken en iets te bereiken, maar dat wij leven om de Heer te dienen. En dat weegt niet op, het lijden daarvan weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar dat is niet in dit leven, dat is in de toekomst. Dat maakt deel uit van die erfenis. Voor de rest heb ik er geen bezwaar tegen dat u iets moois maakt van uw leven. Ook naar menselijke maatstaven, zal ik maar zeggen. Dat is waar. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk. Laat Jezus, dat moesten wij vroeger zingen. Dat moesten wij zingen, ja. Maar ik sta er helemaal achter. Zoekt gij, later hebben ze er jij van gemaakt, dat vond ik niks. Maar zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk. Laat Jezus dan toe in je hart. Ik sta te bedenken, hoe was die oorspronkelijke tekst ook weer verder? Nou ja, weet ik niet. Ook dat lied hebben ze uitgekleed naar... men is op de hurken gaan zitten om het voor kinderen acceptabel te maken. En jammer. Oh, ik weet zo gauw niet. Doet er ook niet toe. Maar ik sta er wel achter. Ja, zoek je geluk in je leven. Dan ga je de Heer dienen. Ga je in het licht wandelen. De kracht Gods namelijk is dat. Dat is het evangelie. De kracht van God. Tot zaligheid voor ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16. En hier staat, die ons heeft zalig gemaakt, God namelijk, die ons heeft zalig gemaakt door zijn kracht uiteraard. Hè? Kent u Efeze nog? Efeze hoofdstuk 2? 1 is het nog. Efeze hoofdstuk 1, waar staat dat wij zouden komen tot kennis van de uitnemende grootheid zijner kracht. Vers 19 van Efeze 1. De uitnemende grootheid zijn de kracht aan ons die geloven. Kracht aan ons die geloven. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Naar de werking der sterkte zijner macht. Ik roep altijd, er staan vier woorden, verschillende woorden voor kracht. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En ons heeft hij medelevend gemaakt, want zo gaat het schriftgedeelte verder. Zo neemt 2 vers 1 dan die draad op. Die kracht is dat. Zie? Nou ja, en dan weer terug in 2 Timotheus 1. De kracht van God die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet dat dat twee dingen zijn, maar... In ieder geval niet naar onze werken. Dat staat er ook trouwens in Efeze 2, weer een paar versen verder. Daar staat dat we zijn zalig geworden niet uit werken. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dat wil zeggen... Niet uit werken, maar uit genade. En dat in overeenstemming met Gods voornemen. Naar zijn eigen, naar wil zeggen, naar voorbeeld van, of althans analoog aan, of in overeenstemming met. Zijn eigen voornemen en genade. Niet onze werken, maar zijn genade. En dat is niet de tweede optie. Het is niet het alternatief, het is de enige optie. Vandaar dat er staat naar zijn voornemen. Kijk, er bestaat het idee. Ik heb het wel eens horen vertellen. Dat wil zeggen, het is mij ook wel letterlijk gezegd. Dat het oorspronkelijk de bedoeling was. Dat de mens zou zalig worden door gehoorzaamheid aan de wet. En toen na enige tijd. Wat heet? 4000 jaar? Oké, 1500 jaar dan vanaf Mozes, zoiets. Toen na enige tijd bleek dat dat niet kon. Dat niemand het kon halen. U weet wel, hè? De hoe heet het ook alweer? De ninja. Kijk, ik zie dat wel eens op televisie. Want dan moeten ze zo'n soort stormbaan, moeten die mensen af. Enzovoorts. En wie dan moeten ze het eind van de stormbaan halen. Ik noem het de stormbaan. Maar goed. Baan met hindernissen, weet u wel. En dan, nou ja. Maar als dan niemand het haalt, ooit. Ja, dan moeten ze die baan maar veranderen. En dat doen ze dan ook, hè. Want ja, het is niet haalbaar. In theorie wel. Elke hindernis moet te nemen zijn. Maar als je er al een paar gehad hebt, dan heb je de fut niet meer voor de volgende. Dus ja, dan werkt het niet. En dan verandert het. Nou, dat was het dan ongeveer het idee. Gewoon dat die wet gegeven, dan moest de mens doorzalig worden. Maar helaas lukte dat niet. En toen heeft God zijn plan veranderd. En daarna is mij ook nog verteld dat het nog steeds zo geldt eigenlijk, dat we eerst moeten beginnen met de wet. Staat trouwens ook in de catechismus. Want je moet eerst je ellende leren kennen en zo. Eerst moet je zelf ook nog tot het idee komen dat het niet kan. En daar moet je lang over doen. En dan moet je wel goed proberen. En dan moet je door een diep dal gaan en door lijden en door wanhoop enzovoorts. En daarna mag het licht bij je opgaan. En als je daar goed verslag van kunt uitbrengen, willen ze geloven dat je uitverkoren bent. Dat is de grondslag voor het idee dat je een persoonlijk getuigenis gaat geven. Kijk even naar de man van het leger des Heils. Weet je. Dat is de grondslag van. Je moet eerst door de ellende gegaan zijn in je leven. En dan, weet je wel. Een bekeringsgeschiedenis moet je hebben dan. Nee, van links tot rechts in christendom geldt dat. Dus het wordt heel vervelend als je gewoon van kinds af aan gewoon een gelovige bent. Zo. Dan heb je zo'n verhaal niet. Of wel? Maar het wordt niet serieus genomen, hoor. Je moet eerst aan de drank verslaafd zijn, zelf wat pogingen gedaan hebben, in de gevangenis gezeten hebben. Als je daar dan uitkomt, word je meteen een podium opgejaagd en reis je de wereld af. Over welke grote daden God gedaan heeft enzovoort. Ontleend aan welke slechte daden de persoon in kwestie gedaan heeft. Ik kan daar niks mee. Of God grote daden doet, ja. Of dit soort ernstige misdadigers tot geloof kan komen, ja. Ik geloof daar wel in, ja. Maar om dat nou tot norm te verheffen, of tot demonstratie of zo, ja, ik denk niet dat dat een Bijbels beginsel is. Nee, het was altijd al de bedoeling geweest dat de mens uit genade zou zalig worden. Maar de mens heeft altijd gedacht van, het is niet nodig, ik kan het zelf wel. Daar heb ik er nogal veel van ontmoet. Die zeiden, nou, dat hoeft niet. Ik kan, als God bestaat en ik kom misschien dan voor God te staan, als dat zo is. Nou, dan ik dop mijn eigen boontjes wel. Ik kan voor mezelf opkomen. Ik heb geen advocaat nodig, niks. Die zijn er veel, hoor. Dus ik heb wel goed geleefd. U weet wel. Het verhaal van goed geweest voor de konijn en de schoonmoeder en zo. Dat verhaal is het eigenlijk, hè. Die verzin ik niet. Die is klassiek, deze. Dat is gewoon literatuur, eigenlijk. Altijd geef iedereen het zijne. Ze kennen ineens klassiek Nederlands kennen ze dan ook, hè. Dat soort dingen. En wat ik nu vertel, ja, dat is ook klassiek, want dat is Genesis, is het 1? Nee, het is Genesis 2. Dan staan er die twee bomen in de hof. En wat moet je doen? Eten van de boom des levens. En wat doet de mens? Die vindt het andere interessanter. Ik kennis van goed en kwaad. En daar zie je dus al uitgebeeld wat de bedoeling was. Dat men uit genade zou zalig worden. Niet uit wet, namelijk kennis van goed en kwaad. Zie? Nou, dat is wat hier staat. Het is niet de verandering in Gods plan. Het is naar zijn eeuwig voornemen. Nou ja, hier staat zijn eigen voornemen. Die uitdrukking naar zijn eeuwig voornemen heb ik even geleend uit Efeze hoofdstuk 3, waar specifiek genoemd wordt in verband met de roeping van de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, want die uitdrukking staat daar ook. Zie? Dat wil zeggen, God heeft zijn plannen niet gewijzigd. God werkt een plan uit. Van voor de grondlegging, staat de vertaling, grondlegging der wereld. Van voor de nederwerping der wereld. God heeft ons zalig gemaakt en geroepen. Of dat twee dingen zijn, dat is ook een discussie. Nou, niet eens een discussie. Ik heb vandaag nog, ja, het is niet zo aardig om te vertellen, maar ik zal het toch vertellen. Ik heb, vannacht was het nog zelf, heb ik nog, ben ik aan het sorteren geweest, want ik had weer een stapel brochures van mijn vader. En dan is er een bij, die heet Zaligheid en Loon. En dat begint met uiteen te zetten dat dat twee verschillende dingen zijn die met elkaar niets van doen hebben. Letterlijk stond het zo. En dat vind ik triest. Want dit kun je wel afspreken met elkaar, maar bijbels klopt het niet. Want je kunt wel afspreken dat je alleen tot geloof komen of gelovig zijn beschouwt als zaligheid. Dat wil zeggen, je wedergeboorte als zodanig. En dat het ontvangen van loon naar werken, daarna, dat wat anders is. Dat kun je afspreken met elkaar. Maar het probleem is dat je daar dan niet die Bijbelse termen voor kunt gebruiken. Want wat in de Bijbel heet het loon, heet wel degelijk ook zaligheid. Daar wordt geen onderscheid gemaakt. In de term zaligheid. Zaligheid is de uitdrukking voor alles wat de Heer geeft. Dus als je met zo'n uiteenzetting begint en dan gaat het verschil gaat uitleggen, en ja, dan dat wordt toch zwak, omdat als je daarna in de Bijbel diverse schriftplaatsen onder ogen krijgt, dan blijkt het niet te kloppen. Zie? Al was het alleen maar het klassieke misverstand over de tegenstrijdigheid zogenaamd tussen Paulus en Jacobus, die het hebben over de zaligheid, of een mens zalig wordt uit werken. Zo ja, waarom niet? Weet u nog die? Paulus zegt, de mens wordt, Romeinen 3 wordt zalig zonder de werken. Alleen uit geloof. En Jacobus zegt, geloof is niet voldoende. Het is wel degelijk uit werken. Vervolgens. En ik heb nog nooit ergens gelezen, echt, daar ben ik serieus, wat dan de essentie ervan is, waarom het niet klopt. Waarom dat het dan geen tegenstrijdigheid is wat ze beweren, zoals ze het beweren. Je kunt het wel weer wegpoetsen, dat is wat gebeurt, vervlakken. Maar het enige echte antwoord is natuurlijk dat Paulus het heeft over de zaligheid naar de geest. En hoewel dat niet een Bijbelse uitdrukking is, geloof ik. Nou ja, hij wordt geïmpliceerd. Maar en Jacobus heeft het over de zaligheid van de ziel. En dat kun je ook nog wel zo zeggen, maar dan moet je ook nog uitleggen wat het verschil is tussen geest en ziel. Dus dat wordt toch wat ingewikkeld. Maar ze hebben het over twee verschillende dingen. Per slot, Jacobus schrijft die dingen over, men wordt zalig wel degelijk ook uit werken. Niet uit geloof alleen, zegt hij, maar ook uit werken. Precies zo formuleert hij dat. Want hij schrijft dat aan wedergeboren mensen. Die zijn al wedergeboren. Staat er ook uitdrukkelijk dat dat zo is. En als hij het dan heeft over de zaligheid, is het de zaligheid der ziel. Dat zegt hij ook letterlijk. dat dat zo is, dat hij het daarover heeft. En dat is de uitwerking van het een en ander in onze levenswandel. En dat houdt in loon. Of een erfenis. En van loon of erfenis, want je kunt als loon een erfenis krijgen. Van loon of erfenis wordt vastgesteld dat die bepaald is, al vastgelegd is, fundamenteel op voorhand. Dat wil zeggen dat dat hoort bij de zaligheid als zodanig. En dat als men deel krijgt aan Christus door geloof en dus door wedergeboorte, dat dan inderdaad men is wedergeboren tot een onvergankelijk erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. 1 Petrus 1 vers 3. Je kunt hem alleen verliezen. Onderweg. Dat kan wel. Dus dan krijg je de andere discussie. Kan iemand zijn zaligheid kwijtraken? Ja, zijn eeuwig leven niet. Maar het loon wel. Toch? Ja, de andere term kan ook nog. Kan iemand die wedergeboren is verloren gaan? Ja, want er staat in 1 Korinthe. Alleen dat verloren gaan heeft niet betrekking op zijn eeuwig leven kwijtraken. Je kunt je wedergeboorte niet ongedaan maken. Maar je kunt wel verloren gaan. En verloren gaan wil zeggen de weg kwijt zijn. Dat wil zeggen wel op weg zijn, maar het leidt naar nergens. U weet wel, samen op weg. Maar Joost mocht weten waar naartoe dat was. Maar volgens mij wist Joost het ook niet. Maar toen maar. Dat is verloren gaan. Ja, dat kan. Dat staat er ook. Alleen niet in de absolute zin, maar in de relatieve zin. Niet naar de geest, maar naar de ziel. Naar de levenswandel. Dat is wat het is. En die verschillen moet je dan dus kennen. En zo is het hier met, heeft ons zalig gemaakt en geroepen. Als je wedergeboren bent, dan heb je deel aan een roeping. Dan ben je geroepen, nou ja, tot zo'n stelling eigenlijk. Dat had ook kunnen heten gepredestineerd. Of in de vertaling tevoren verordineerd tot zo'n stelling. In Efeze 1 vers 5. Maar een roeping, u weet toch wat dat is. De hele gemeente is geroepen per definitie, want het woord gemeente betekent dat. Het woord gemeente is Ecclesia van KL, van Kaleo. En dus het Engelse to call of het Hebreeuwse kahal. Vertaald met prediker of prediking. De roeper dus. De uitroeper eigenlijk. De roeper uit. En wij die uitgeroepen zijn, zijn Kaleo, dat wil zeggen de Ecclesia, dat is de gemeente per definitie, de uitgeroepenen. Zie? Term vinden wij trouwens in Romein 8, ik zoek hem even op voor het gemak, Romein 8, dat doe ik omdat we daar ook van doen hebben met een stijlfiguur waarvan mij de naam ontschoten is. Maar het is een klassieke stijlfiguur. De uitdrukking namelijk van vers 30 van Romeinen 8. Die hij tevoren verordineerd heeft, gepredestineerd. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Hebben jullie dat? Dat is een trage manier om nadrukkelijk op te sommen. Want het had ook korter gekund, hè? Namelijk, hij heeft ons verordineerd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Maar het wordt langzamer gedaan en dan punt voor punt. Waardoor wij dan weer als ongescholden de neiging hebben om te zeggen, het zijn verschillende dingen, want je schrijft het anders. En de formulering als opsomming wekt bij ons de indruk dat je eerst het een moet hebben en daarna komt het andere en vervolgens het andere. Dat is een soort systematiek. Methode. Dus daar worden we methodist van, zal ik maar zeggen. Maar het is een misverstand. Het gaat om dat die begrippen over elkaar heen liggen en feitelijk aan, in de praktijk gewoon aanduiding zijn van precies dezelfde dingen. En dat begon natuurlijk al eerder met vers 28. Alle dingen werken mee ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Let op het voornemen en geroepen. Het voornemen lazen we er straks ook. Want die het tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Om het beeld van God zo ongelijkvormig te worden. Tot eerst geboorterecht namelijk. En die het tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En heeft hij, die geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijk. En dat is de samenvatting van de voorafgaande versen vanaf vers 18 ongeveer. Hebben jullie dat? Het is één en hetzelfde ding. Gepredestineerd. En daarmee geroepen. Had eigenlijk moeten zijn geroepen uit, hè? Want dat is de oorspronkelijke betekenis van de term. Wellicht niet altijd van het Grieks, maar wel van het Hebreeuws. Kaal. En hij heeft ons gerechtvaardigd. En hij geeft ons heerlijkheid. Dat dat in hoge mate nog in de toekomst uitgewerkt zal worden, mogen duidelijk zijn. Maar het wordt geacht allemaal te behoren tot de zaligheid als zodanig. En dus 2 Timotheus 1 vers 9 weer terug. Die ons heeft zalig, Gods kracht, kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Dus het woord heilige, bijvoeglijk naamwoord, vervangen door een zelfstandig naamwoord. Om het te onderstrepen dus. Dan wordt het dus geroepen tot heiligheid. En dat is ook zo. Want kijk, die termen hebben een zware Bijbelse lading. De Oud-Testamentische gemeente, noem het niet kerk, want dat is een woord dat in de Bijbel niet voorkomt. De Oud-Testamentische gemeente, dat wil zeggen dat wat in het Oude Testament gemeente genoemd wordt, daarvan moet ik zeggen, ja, het woord gemeente komt ook in de Bijbel niet voor. Het heet in het Nieuwe Testament, omdat het Grieks is, ecclesia, uit, geroepenen. In het Oude Testament heet het, omdat het Hebreeuws is, kahal. Dat is echt volstrekt identiek aan het Engelse, to call. Inclusief de hoeveelheid lucht erbij, hè? To call. Het is kahal. En de kahal, dat wordt in het Oude Testament vertaald gewoonlijk met vergadering. De vergadering. Dus het Oude Testamentische Nederlandse woord voor gemeente dus eigenlijk. Hè? Maar ja, wij zitten met het woord gemeente omdat het ingevoerd is door Luther. Ja. Maar hoe vertaal je anders ecclesia? Ja, vergadering. In het Duits noemen ze het dan weer de Sammlung. En ik vind het wel een goede term eigenlijk. Maar toen maar. Maar het Oud-Testamentische kahal was natuurlijk gewoon Israël. De vergadering. Het wordt vele malen zo genoemd. Ik heb het niet geteld, maar het is vele malen. Uw vergadering, als in uw vergadering iemand zo of zo. Kahal. Israël was een kahal. Maar Israël was geroepen tot een heilig volk. Zo heet het toch? Ze zouden trouwens bij gelegenheid vele gelegenheden een heilige samenroeping hebben. Hebben jullie die? Men lezen Leviticus 23 en andere schriftplaatsen over de gezette hoogtijden des Heren. Dan moesten ze op de Sabbat of op de feestdag een heilige samenroeping hebben. Dat is een heilige gemeente, toch? Heilige kahal. Maar heilig wil zeggen gewijd aan de dienst van God. En dat is de hele roeping. Of moeten we nou ineens zeggen uitverkiezing? Het is hetzelfde. Het is de uitverkiezing van Israël tot heilig volk. Indien gij mijn stem zult gehoorzamen, geloven. Zijt gij een heilig volk, een verkregen volk, zegt Petrus dan. Een volk hem ten eigendom, maar er staat gewoon mijn schat. De segula. Een heilig volk, mijn schat, persoonlijk bezit. Een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk, afhankelijk van wie het citeert. Maar zoiets. En dus een heilige roeping hier, dat is een term die herinneringen oproept aan de roeping van Israël oorspronkelijk. En dat is natuurlijk terecht, want de gemeente als zodanig, Nieuwtestamentische gemeente bedoel ik, wordt beschouwd als de eersteling, de eerstelingen, om zo te zeggen, uit Israël. Dat wil zeggen, de eerstelingen van dat heilige volk, geroepen tot een koninklijke en priesterlijke functie. En die termen worden hier gebruikt. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Dat is een roeping dus tot heiligheid. En dan heb ik het woord, het bijvoeglijk naamwoord, vervangen door het zelfstandig naamwoord. Een roeping tot heiligheid. Namelijk niet naar onze werken, want Israël werd ook niet geroepen op grond van hun verdiensten. Heb u dat? En als u dat te laat vindt, dan oké, dan beginnen we bij Abraham. Abraham werd ook niet geroepen op grond van zijn verdiensten. Hij was trouwens een verdorven Syriër, staat er ergens. Maar God riep hem. En Abraham gaf er gehoor aan en door het geloof heeft Abraham, is Abraham gehoorzaam geweest en is gegaan enzovoorts. Nou, dat is het. Dus niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en dus naar zijn genade. Niet tot werken der wet, maar uit genade des Heren. Zie? En dat is naar zijn voornemen en dat is ons inderdaad gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En het heeft niks te maken met dat God van tevoren wist hoe het gaan zou, of dat u geboren zou worden. Een beetje astmatisch overigens, maar verder viel het wel mee. En met enige moeite tot geloof gebracht. En dat soort dingen. Daar gaat het helemaal niet over. Waar het over gaat is dat God een plan had gemaakt met betrekking tot de Christus, de Messias, Jezus, enzovoorts. Dat ligt vast. En wij zijn door geloof met hem of in hem gedoopt. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Of wij zijn door geloof één plant met hem geworden. Of in wat andere termen dan. Wij worden door God met Christus geïdentificeerd. Wij hebben deel gekregen aan Christus. Of gewoon Efeze 1 vers 3. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En dus inderdaad in de hemel. Zoals daar staat. En dat is dus van voor de tijden der eeuwen. Daar staat vervolgens in Efeze 1 dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. Maar dat het een en ander, de uitverkiezing en de voorbestemming, predestinatie tot zo'n stelling, dat is van voor de grondlegging der wereld, staat er. Dus van voor de nederwerping der wereld. Alleen, u weet hoe het is. Die christenen van vandaag en zeker de zogenaamd evangelischen zijn geneigd om alles wat in de Bijbel staat op zichzelf van toepassing te brengen. Vanmorgen, ja, sorry, ik moet ergens mijn inspiratie vandaan halen. En dan zie ik, er zitten die twee dames daar weer. Die ene ken ik langzamerhand, ik weet niet hoe ze heet. Die zit interessant te kijken van. Met een vaderlijke blik, of is het een moederlijke blik, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dan, en er wordt dan iemand geïnterviewd. En dat gaat alleen maar over de mens zelf, over een iemand zijn beleving. En over hoe iemand over God denkt, of over hoe iemand denkt dat God over hem denkt. En zich daar zorgen over maakt. En ik zat er weer naar te kijken en denk, ja, die God waar ze het over hebben. Nauwelijks trouwens, maar heel op de achtergrond hadden ze het over een God. Denken, ja, die hadden ze ook wel zelf kunnen bedenken. Ik zou wel eens willen vragen, geloof je echt dat die bestaat? Zo? Want die indruk krijg ik er nooit van. Het gaat altijd maar over iemands eigen. De dame die dan daar wat problemen mee had, zal ik maar zeggen. Ja, dat was de, wat deed ze dan voor de beroep? Ja, ze was psychoanalist. Dan denk ik, ja. Ja. Begin bij jezelf en dan heb je leven lang problemen. Als je eigen psyche moet analyseren. Dat kan helemaal niet. Dat heb ik van Bettex geleerd. Die zei, als de mens dat moest doen, had hij wel ogen gekregen die naar binnen konden kijken. Maar hij krijgt twee ogen en die kunnen alle twee alleen maar naar voren kijken. Nou, schuin naar voren dan. Sommigen zelfs twee keer schuin naar voren. Maar niet achterom, alleen maar naar voren. En dat is de bedoeling. En ik denk dat de man, ja, het is heel simpel, maar ik denk dat de man volkomen gelijk heeft dat dat de bedoeling is. Mens is niet geschikt om bij zichzelf naar binnen te kijken. Maar het gaat om wat God tot stand gebracht heeft in zijn eeuwen voornemen, dat hij in de loop der eeuwen uitwerkt. En voor de mens zit er niks anders op dan zich aan het woord van God, aan dat plan der eeuwen, te onderwerpen. Er kennis van te nemen en zijn plaats daarin in te nemen. En wat ons betreft, wij zijn de meest bevoorrechte gelovigen uit alle eeuwen. Omdat wij geacht worden de eerstelingen te zijn van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping. En om die reden promoveren wij, zeg ik altijd, naar de hemel. Dat geen toch tamelijk ongehoord is. In het Oude Testament bedoel ik dan. Hè? Goed. Bij vers 9 waren wij. God die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Gemakshalve roeping tot heiligheid, een roeping om hem te dienen dus. En dat niet naar onze werken, maar naar zijn eigen, dat is twee keer hetzelfde dus, naar zijn eigen voornemen en genade. Dat had er kunnen zijn naar zijn voorgenomen genade. Maar om nadruk te leggen op dat in overeenstemming is met het plan van de lange termijn, is voorgenomen als bijvoeglijk naamwoord, in de functie van bijvoeglijk naamwoord veranderd, in het zelfstandige naamwoord. Zijn voornemen en dus zijn genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dit wordt ook uitgelegd, hoezo voor de tijden der eeuwen. Kijk, ik kan natuurlijk misschien beter eerst even Petrus citeren. Dat is 1 Petrus. Waar staat dat wij 1 Petrus 1 vers 18 niet door vergankelijke dingen verlost zijn geworden. Vers 19, maar door het dierbaar bloed van Christus. Dat is overigens het leven van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Want toen hij stierf, geslacht werd, was hij niet onbestraffelijk en onbevlekt. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, toen hij als lam ter slachtbank geleid werd. Dit is allemaal Jesaja 53, hè? Ja. Hem waren de handen opgelegd, om zo te zeggen. Hij droeg onze zonden. Maar hij is onbestraffelijk en onbevlekt in zijn opstanding. Ja. Daardoor zijn we vrijgekocht. En als hij niet opgestaan is sowieso, dan zijn we nog in onze zonde, 1 Korinther 15. Dus je hebt geen andere keus. Bloed is leven. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, van hem staat ook dat hij zichzelf onstraffelijk heeft opgeofferd in Hebreeën 9, vers 14, denk ik. Dat is zijn opstanding en hemelvaart en daarmee zijn aanstelling als hoge priester van het nieuwe verbond. De welke, dat lam, de welke wel voor gekend is geweest, voor, en nou staat er niet tijden der eeuwen, maar de grondlegging, katabole, nederwerping der wereld, voorgekend, maar geopenbaard is, en daarmee aan het licht gebracht en verschenen, geopenbaard is in deze laatste tijden. Want wij leven in de laatste tijden, sinds de opstanding van Christus, of in de laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1, wat u maar wil, om uwentwil enzovoorts. Voorgekend voor de grondlegging der wereld. Hebreeën zelfs, zegt zelfs, geslacht voor de grondlegging der wereld. Maar terug nu naar, alsnog naar 2 Timotheus 1. Waar staat de genade die ons gegeven is, vers 9, in Christus Jezus, voor de tijden, namelijk de eeuwen, wat het maar is, lang geleden, doch nu, inmiddels, doch nu geopenbaard is door de verschijning. Hier wordt gezegd dus hoe het geopenbaard is. Wel door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan. Precies. Zijn bloed, zijn leven namelijk, uit 1 Petrus. Die de dood heeft teniet gedaan en dus het leven aan het licht heeft gebracht. En nu staat erbij het leven en de onverderfelijkheid. Het leven, namelijk de onverderfelijkheid, of beter, onverderfelijk leven. Maar om, dan gaat hij weer om nadruk te leggen op onverderfelijk, is het een zelfstandig naamwoord geworden. Onverderfelijkheid. In Johannes 3 heet het gewoon eeuwig leven. Het eeuwige leven. Het leven en onverderfelijkheid heeft hij aan het licht gebracht. Dat is wel mooi, dat woord aan het licht gebracht. Want het komt overeen met openbaren aan het begin van het vers. Openbaren is letterlijk namelijk ontsluieren. Dat wil zeggen de bedekking wegnemen. Dan wordt het aan het licht gebracht. En bovendien, Christus Jezus is het licht der wereld en het evangelie is eveneens licht, want het maakt openbaar. Dus het woord licht, dat lag al bovenop in de la, zal ik maar zeggen. Hij heeft het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dat is dat evangelie uit vers 8... waarvoor men zich niet zou schamen. Het evangelie waartoe ik gesteld ben, een prediker. Maar u begrijpt dat Timotheus geacht wordt een prediker te zijn van dat evangelie, waarvoor hij zich dus niet zou moeten schamen. Vers 8. Maar intussen, tussen Evangelie van vers 8 en hier in einde van vers 10 en begin van vers 11, daarin wordt ingegaan op de aard van dat evangelie. En de aardigheid daarvan is weer dat het eveneens weer bevestigt wat ik altijd over het woord evangelie zeg. Als het niet tevoren beloofd is, is het geen evangelie. En dan ga ik voorbij aan de Griekse betekenis van de term. Maar ik heb het over de oorspronkelijke oud-testamentische Hebreeuwse betekenis van de term. Evangelie is een boodschap die beloofd is, dan wel die verwacht moest worden, kon worden, die eraan zat te komen. En als dat niet zo is, is het geen evangelie. Daarom is evangelie, bazar, per definitie de prediking van het nieuwe verbond dat eraan zat te komen, dat alleen gehinderd werd om te verschijnen door het oude verbond. Want het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond, zo noemen we het. Het is namelijk de vervulling van de beloften aan Abraham. En de vervulling van de beloften aan Abraham werd gebarricadeerd, geblokkeerd door het verbond der wet. En dat moest dus eerst verdwijnen om plaats te maken voor een ander verbond dat op die grond bij gelegenheid nieuw verbond genoemd wordt. Maar het nieuwe verbond is feitelijk de vervulling van de beloften aan Abraham. En daarna grijpt het verder terug op Adam eigenlijk, maar toen maar. Beloften aan Adam noemt men niet voor niks in theologische termen het proto-evangelie. Over het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Daar is goede grond voor. Want die belofte wordt uitgewerkt en uitgebreid via Abraham, Isaac, Jacob en zo verder. Maar wordt geblokkeerd door de wet. En dat ik dat zo zeg, dat is gewoon omdat het expliciet staat in Galaten hoofdstuk 3 is het geloof ik nog. Heb u dat? Maar daar staat ook, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Tevoren verkondigd. En daarna wordt uiteengezet dat die belofte al 430 jaar bestond toen de wet kwam. Maar dat het wachten was op de vervulling van de wet. Opdat de belofte vervuld zou worden op de erfenis, of hoe de meter mag, gerealiseerd zou worden. Pas na dat de wet, de heerschappij van de wet, beëindigd zou zijn. Nou goed. Maar er is dus leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, de boodschap die verwacht mocht worden. De Romeinenbrief, de Nieuwtestamentische brieven, zeg ik dan maar, omdat het me goed uitkomt. De Nieuwtestamentische brieven beginnen in onze Bijbel met Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Romeinen 1. En vers 2, het welk hij tevoren beloofd had. Dat staat dan tussen haakjes. En dat is terecht, want ja, als het niet tevoren beloofd was, zou het niet evangelie moeten heten. En mocht u nou toevallig zeggen, ja, maar evangelie betekent toch gewoon blijde boodschap, dan moet ik zeggen, shma, luister. Luister, waarom hebben de vertalers het woord dan niet vertaald? Dat is een goeie, hè? Ze hebben het niet vertaald om ons mede te delen dat een vertaling met blijde boodschap niet correct zou zijn. Niet voldoende zou zijn. Wel vanuit het Grieks, maar niet vanuit de Bijbel. Dat is het punt. Het is maar niet een blijde boodschap. Zelfs niet maar een goede boodschap. Hoewel het dat wellicht is, maar dat is niet de betekenis van de term. De betekenis van de term is, het was de vervulling van de belofte. Het is een boodschap dat iets wat eraan zat te komen, inmiddels gerealiseerd is. Dus per definitie is vervulling van belofte. Als je belofte tenminste breed genoeg opvat. Ik bedoel dit, de Heer had nooit aan David beloofd dat Saul zou doodgaan. Maar als de Heer aan David belooft dat hij koning zou worden, zit er weinig anders op voor Saul dan het loodje te leggen. Of zich in het ijzer te werpen, of wat het maar was, sprak hij laconiek. En toen aan David vermeld werd dat Saul noodlottig was overleden, toen heet dat evangelie, dat wil zeggen bazar. Het is natuurlijk niet met evangelie vertaald. Dat weet ik trouwens niet eens zeker. Niet in onze Statenvertaling natuurlijk. Ik weet niet wat er in de Septuaginta staat. Maakt mij ook niks uit. Ik weet welk woord het is. Maar het was de mededeling dat uiteindelijk gebeurd is wat te verwachten was. En als u denkt dat iedereen dan blij was, dan moet ik u zeggen, nee, helemaal niet. Was niemand blij. En degene die de mededeling kwam brengen, werd gedood. Dus ja, hoezo blij de boodschap? En de vertalers hebben dat goed gezien. De betekenis van evangelie is niet blij de boodschap. Het is meer dan dat. En dat is wat ik u nu zeg. Het betekent, het was de verwachte boodschap. Dat wat beloofd was door omstandigheden, impliciet of expliciet, dat doet er weinig toe. Maar dat is het. En Paulus is daarvan een prediker van het evangelie. Dat wil zeggen, na pak een beet een jaartje of 4000 van Adam tot aan Paulus, zal ik dan maar zeggen, was het wachten daarop. Maar Paulus zegt, maar nu moet ik iets prediken wat al eeuwen, eigenlijk van voor de tijden der eeuwen en eigenlijk al voor de grondlegging der wereld, wat het ook wezen mogen, is vastgelegd, maar het is nu geopenbaard. En Petrus, ik heb niet voor niks u dat eerst gelezen uit Petrus. Petrus zegt precies hetzelfde. Hij zegt alleen niet, ik ben daarvan een prediker, maar hij zegt wel dat evangelie eraan zat te komen, dat verborgen was, dat het geopenbaard is in deze laatste dagen. En de volgende versen daar in 1 Petrus 1 zeggen dat we zijn wedergeboren inderdaad niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. En dus, teruggrijpend op vers 3 van 1 Petrus 1, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus tot een onvergankelijke erfenis. Lees het maar na, het staat er echt allemaal zo. Zie? Het was dus niet zo dat je 4000 jaar getop hebt in de geschiedenis van Israël, wat het ook wezen mogen. En toen verscheen daar een mens, Jezus van Nazareth, van een timmerman zal ik maar zeggen. Ik kwam van de ambachtschool en zoiets. En die had ineens een nieuwe leer en die kreeg volgelingen enzovoorts. En men heeft het over de leer van Jezus in onze dagen. En ik geef het u te doen, zoek eens op, wat leerde hij dan? Dat je aardig moest zijn voor je medemens. Jemig. Hoe kom je erop, zeg? Daar heb je Jezus niet voor nodig, hoor. Om dat uit te vinden, dat je aardig moet zijn voor je medemens. Dat hebben ze buiten hem om ook al lang uitgevonden. Toch? Wat dan? En bovendien, zelf was ze helemaal niet zo aardig voor zijn medemens. Ja, voor zijn eigen volgelingen, voor zijn eigen parochie. Maar voor andersdenkenden, om die nou aan te spreken in het openbaar met gij adderen gebroed en gij zijt van uw vader de duivel, hoe aardig ben je dan? Het wordt tegenwoordig beschouwd als onchristelijk, hoor, als je dat doet. Toch? En dan ben je een islamofoob, of weet ik veel. Of een refofoob, bestaat dat ook? Of is het gewoon refoob? Ja, weet ik veel. Hoezo, wat is de leer van Jezus dan? Dat als je twee rokken hebt, dat je er één moet weggeven. Ik heb er niet eens één. Hoewel ik iemand ken die... Nou ja, laten we zitten. Ja. Ik weet het niet. Keer ook de andere wang toe. Aan wie? Aan Poetin. Ja, ik wilde niet meteen zeggen Hitler, hoezo? Wat moet je daarmee? De leer van Jezus, wat leerde hij? Dat je moest geloven wat er in de Bijbel staat. En deden de Joden dat dan niet? Nee, dat deden ze niet. Deze, als je echt Mozes geloofde, wat je beweert, als je echt je Mozes geloofde, zou je mij geloven. Maar ze geloofden niet wat in de Bijbel staat. Ze leerden hem uit het hoofd, ze konden hem voordragen. En ze kenden 613 geboden, zeggen ze officieel, 613. Die lui kunnen niet tellen, hoor. En die hebben er veel meer, joh. Maar goed, toen maar. En dan? Nee, wat de Heer leerde is, de schrift zegt, er staat geschreven. En dat is het dan. Is dat nieuw? Nee, dat is helemaal niet nieuw. Echt niet. Nieuw wordt het daarna. Namelijk, God heeft de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld toen hij Jezus verwekt heeft. Ik citeerde uit het hoofd Handelingen 13. Ik had ook Handelingen 2 kunnen doen, want het is zo weer Pinksteren. Dan staat er, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn, enzovoorts. Wat hebben we nog? Dat is het evangelie, dat God zijn beloften vervuld heeft. Zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, enzovoorts. Dat is Romeinen 3, vanaf vers 21. Nou ja, van dat evangelie ben ik gesteld, aangesteld dus, neergezet tot prediker. Ben ik gesteld prediker. Dat een, als het Engels was, moest dat ertussen. Als het Nederlands is, hoeft het er niet tussen. En in alle gevallen betekent het niet dat Paulus de enige is die het zou prediken. En bovendien moet u begrijpen dat dit meteen betekent dat ook Timotheus het zal prediken. Maar Petrus deed het ook. En Petrus is dan weer het voorbeeld voor de 12. Daar is echt geen verschil in. Mocht u denken dat er verschil is tussen Paulus en aan de andere apostelen, dan moet ik u zeggen, ja, op die gedachte kom je hier vanzelf wel. En dat heeft ook zijn oorsprong. Want er staat er ook meteen achter. Hè? Er staat in vers 11. Waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en leraar der heidenen. En daar zijn we terecht bij het verschil tussen Petrus en Paulus, maar ik meen dat we dat ook besproken hebben naar aanleiding van 1 Timotheus 2, vers 7. Dat is natuurlijk enige tijd geleden. Maar dat komt me wel goed uit, want dat betekent meteen dat ik er nou niet echt uitgebreid op in hoef te gaan. Want dat was ik niet van plan eigenlijk. Maar de uitdrukking leraar, de prediker begrijpt u, hè? Wat ik misschien moet uitleggen is dat het woord, als je dit zou lezen in het Hebreeuws. Nee, het is niet geschreven in het Hebreeuws, het is Grieks. Maar als je het zou lezen in de oorspronkelijke Bijbelse taal, dan krijg je meteen de samenhang tussen roeping uit vers 9 en het begrip prediker. Want dat is dan hetzelfde woord. Roeping is dan het ding, de roep. En prediker is dan de persoon. Maar dat maakt in het Hebreeuws geen verschil. Kahal. De titel dus ook van het Bijbelboek dat we zo kennen als de prediker. Hij is de prediker. En eigenlijk had het moeten vertaald worden dan ook nog met niet maar roeper, maar uitroeper. Want dat is de strekking ervan. Het is maar niet crying out loud, zoals het tegenwoordig heet. Maar het is de oproep om eruit te komen. De uitroeper, de roeper uit, moet je misschien zeggen dan, voor alle duidelijkheid. Maar er staat dan prediker, apostel, die begrijp je ook, want het apostel betekent, het is gewoon ons woord zendeling, dan wel missionaris. Als je tenminste enigszins hangt aan het Latijn, dan wordt het iemand met een missie. Een apostel die heeft post, dat wil zeggen dat wordt gezonden. Hij wordt gezonden, wat hetzelfde is. En voor zover we nu ook de vraag stellen, waarom hebben de vertalers het dan niet vertaald? Moet ik u zeggen, omdat ze ook de indruk hebben dat het niet helemaal de lading dekt. En dat is waarschijnlijk zo, omdat er specifiek staat dat de term apostel gebruikt wordt ter aanduiding van de discipelen. Er staat er, de discipelen die hij apostelen noemde. En als later de apostel Paulus zegt, ben ik niet een apostel, heb ik niet de Heer gezien, dan begrijpen wij daaruit dat apostelen alleen apostelen zijn als ze door de Heer Jezus zelf gezonden zijn. Niet maar iedereen die een postpakketje meekrijgt of voor een boodschap gestuurd wordt. Maar dat was Paulus dus, hè, apostel. Ik ben prediker, apostel. Dat is trouwens het eerste woord van de brief eigenlijk. Nadat hij zijn naam genoemd heeft, Paulus, apostel. En daarna wordt het leraar. Het woord onderwijzer is ook zo'n raar woord, hè. Heb je ook bovenwijzers? Nee, dan heten ze bovenmeester. Tenminste, vroeger. Bestaan die lui eigenlijk nog bovenmeesters of niet? Heb je dat nog? Of zijn het nou allemaal docenten tegenwoordig? Want onder en boven, dat hebben we natuurlijk meer dan 200 jaar geleden al afgeschaft. Maar toen maar. En wijzer, dat vind ik wel mooi, want het hangt samen met wijsheid natuurlijk. Maar dat heeft allemaal te maken met richting kennen, richting weten, richting gaan. Een wijs. Dat wil zeggen een wijzer. Dat is het. Dat is de Hebreeuwse betekenis van de term ook. Hè? Het wijzen. Aanwijzen in een bepaalde richting, wijzen enzovoort. Maar goed, een leraar, vooruit, der heidenen. En in dat laatste, in de laatste uitdrukking, heb ik u ooit verteld, zit het verschil met de andere apostelen. Want het verhaal is maar heel kort. Het verhaal is dit, dat als het evangelie naar de heidenen gaat, is het niet Paulus, maar is het Petrus in de praktijk die dat doet. Ja, ook fundamenteel en officieel en juridisch, maar ook de facto. Dat wil zeggen, dat is wat Petrus zelf zegt in Handelingen 15. In het bijzijn van Paulus en de andere discipelen. En dat is de enige keer dat men officieel bij elkaar kwam over deze kwestie trouwens. Later is men is nooit meer bij elkaar gekomen. We hebben nergens een beschrijving van. Enige keer dat ze verzameld werden door gelovigen en de leidende broeders, om die term maar eens te gebruiken, met een korte ei, leidende broeders. Daar kwamen ze bij elkaar om te bespreken hoe dat zit met die heidenen, of ze ook onder de Joodse wet moesten leven als ze tot geloof kwamen. Maar nee. En toen stond Petrus op en die zei, ja, dat kan wel zijn dat Paulus het probleem vergroot heeft, maar het ligt bij mij, want gij weet dat van over lange tijd God mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Zwart op wit, niet zeggen dat Paulus een bediening was. Dat is niet zo, zegt Petrus, want het was daar aan de orde. Hij zegt, dat was ik. En het is demonstratief gebeurd, doordat Petrus via ingewikkelde dromen enzovoorts een bezoek moest brengen aan de huishouding van de heiden Cornelius. In Caesarea notabene. De stad van de keizer, Caesar, waar later Paulus ook gevangen zat, enzovoort. Ga ik niet op in. Gaat om het beginsel. Het was Petrus. En wat Paulus betreft, in de praktijk was Paulus degene die op zijn zendingsreis, nee, al voordat hij op zendingsreis ging, probeerde in Joodse kringen ingang te vinden bij Joden. Dat lukte hem niet. Hij kreeg geen voet aan de grond. Leuk, hè, zo'n overdrachtelijke uitdrukking. Over zijn handen hebben we het al gehad. Nou, zijn voet, hij kreeg geen voet aan de grond. Hij moet toch twee benen gelopen hebben. Maar hij kreeg daar geen voet aan de grond. En dus ging hij terug naar zijn moeder thuis, waar hij werd opgehaald door een Jozef, bijgenaamd Barnabas. En toen gingen ze samen op zendingsreis. En waar gingen ze naartoe? Naar de Joden. Ja, in heidens land, denkt u. Die laat ik maar voor wat het is. Want het doet er nou verder niet toe eigenlijk. Maar ze gingen overal naar de synagogen. En we lezen Handelingen 13, dat is het. En daar blijkt dan dat tegen de bedoelingen in, want het was niet de doelgroep, heidenen tot geloof kwamen. Maar de doelgroep was de Joden. U weet, want doelgroep is toch allemaal, dat weet je allemaal, hè? Je hebt allemaal, wat heb je allemaal geleerd? Bedrijfskunde en management en verkoop en hoe heet het? PR. Public relations, doelgroep heet dat. De doelgroep waren de Joden. Maar er kwamen heidenen tot geloof en toen hadden ze een probleem. Want het werd anders, ging anders dan gedacht was. Heb u dat? Maar Paulus ging naar de Joden. Van Petrus weten we dat hij naar heidenen ging en verder weten we niks. Nou ja, hij kwam ook Joden tegen natuurlijk. Maar of dat expliciet in de Bijbel staat, dat is, valt nog op af te dingen. Ik heb het over de adressering van de eerste Petrusbrief. Maar ik ga er niet op in. Ik laat hem voor wat het is. Het enige verschil tussen Petrus en de discipelen en Paulus aan de andere zijde is, je kan niet zeggen dat Paulus Jezus niet gezien heeft, want hij zegt zelf van wel. Daar houden we het op. Je kunt ook zeggen, hij is niet al die jaren met de Heer Jezus opgetrokken. Ja, dat is waar, maar dat kun je niet in deze uitdrukking leggen. Het enige wat overblijft is dat de uitdrukking leraar der heidenen dus niet betekent een leraar voor de heidenen, om de heidenen te onderwijzen. Maar dat het betekent hij is een onderwijzer met een heidense afkomst. Zijt gij de leraar der Joden? Dat is Nico. De mus, ja. Uit Johannes 3, Nicodemus. Zijt gij leraar der Joden en weet gij deze dingen niet? Wat betekent dan leraar der heidenen? Zijt gij een Joodse leraar en weet gij deze dingen niet? Zijt gij een heidense leraar? Paulus was een heiden. Paulus was... Ja, hij was ook, aan één kant was hij een Jood, maar als apostel was hij geen Jood. Hij was apostel, niet een Jood die het evangelie predikte. Toch? Als apostel had hij alles wat hij van huis uit meegekregen had en met betrekking tot het Jodendom, had hij schade en drek geacht, had het als verlies gerekend, omdat Christus zijn winst zou zijn. Men lezen Galaten 1, dan wel Filippenzen 2, geloof ik is het. Ik weet het aan mijn hoofd zo gauw niet. 3? Filippenzen 3, oké. Kan ook. Maar waar hij komt, beroept hij zich op, ik ben een Romein. En dat is van belang, want via die route werd hij ook de gevangene van de keizer in Rome. Als hij geen Romein geweest was, dan zou dat niet eens gekund hebben. Sterker nog, dan zouden ze hem zelfs vrijgelaten hebben. Het staat in Handelingen, staat letterlijk. Ja, je hebt je beroep op de keizer, maar anders dan hadden we je nou vrijgelaten. Agrippa en Festus was dat, geloof ik. Doe maar, zie je. Hij deed uitdrukkelijk een beroep op zo'n Romeinse staatsburgerschap. En hij zegt, nee, dat heb ik niet verworven. Ik ben als zodanig geboren. Ik ben een Romein. Dat hij een Joodse religie er ooit op nagehouden had. Ja. Dat zijn moeder een Jodin was. Ja, waarschijnlijk, ja, dat zal wel. Doet weinig te zaken. Paulus als apostel is een heidense leraar. En dat is daarom van belang, omdat Paulus voorbeeld is, rolmodel is voor heel de gemeente in zijn gevangenschap. Die hoort niet thuis in Jeruzalem, die hoort thuis in Rome. Nou ja, eigenlijk in het Britse paleis, maar zover gaan we nu even niet, hè. Dat bespreken we onderweg op onze reis van eind oktober, begin november, geloof ik, was het. Aanstaande 2024. Je kunt nog mee als je snel bent. Maar goed, daar hebben we het dan wel weer over. Maar hij hoorde thuis in Rome als heiden. Maar de gemeente hoort thuis. Niet in Jeruzalem binnen een Joodse context of iets dergelijks. Maar daarbuiten onder de heidenen. Dat is het hele punt. En in onze dagen wordt dus inderdaad het evangelie, het woord Gods, gepredikt door wat Lo Ami was. En het verwekte Joden tot jaloersheid. Heb je dat? En door een heidens volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. En in vreemde talen, waaronder het Fries, zuster, ja. In vreemde talen zal ik tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zodat je daar ook niet al te veel zorgen over moet maken. Ze zullen je niet horen. Dat is de aard van onze bedeling. En als je het langs de omweg doet, dan kom je ook tot die conclusie. Paulus wordt beschouwd als een heiden die als heiden het evangelie predikt aan de Joden. Met succes? Nee, maar er stond ook, ook al zo zullen ze u niet horen. Maar hij deed het wel. En is dat blijven doen tot het eind aan toe, wat wij ervan kennen. Namelijk in Romeinen 28, komt er als gevangene aan. Maar binnen de kortste keren heeft hij de Joodse leidslieden in Rome bij elkaar verzameld. En hadden ze een bespreking. En ze horen niet. Ook dat wordt besproken. Zie. En hoewel hij dan in gevangenschap zit, predikt hij het Koninkrijk Gods en onderwezen het Koninkrijk Gods. Ongehinderd staat er. Dus ja, maar juist vanuit die positie als heiden. En de andere schriftplaatsen waar die uitdrukking gebruikt wordt, 1 Timotheüs 2 vers 7 heb ik u net genoemd. Maar er zijn nog meer van die schriftplaatsen waar Paulus zich beschouwt als heiden en dat zegt. En dat betekent het precies hetzelfde. Alleen ons probleem is, aan de ene kant een bepaald vooroordeel dat we erover hebben. En het andere is dat wij met die tweede naamval, leraar der heidenen, die genitief is, daar weten wij in ons moderne Nederlands geen raad meer mee. Wij denken dat je dat altijd kunt uitleggen als van de heidenen. In dit geval. Het koninkrijk der hemelen, van de hemelen. Maar gewoonlijk in zo'n geval roep ik u dan, nou, als u het echt wil, wil ik u wel 6 of 7 verschillende toepassingen voorhouden van zo'n tweede naamval. Moet ik ook opzoeken, hoor. Want dat kan van alles voorstellen. Het drukt eigenlijk alleen maar een relatie uit zonder aan te geven wat die relatie eigenlijk is. Koninkrijk der hemelen is voor mij een koninkrijk wat uit de hemelen nederdaalt op aarde. Maar leg het maar eens iemand uit dat een koninkrijk op aarde heet Koninkrijk der Hemelen. Kun je uitleggen, maar een week later zijn ze het vergeten. En aan de Rooms-Katholiek kun je het helemaal niet uitleggen, want die lezen het als hemelrijk. Maar dat betekent het niet. Koninkrijk der Hemelen leest men als Koninkrijk namelijk de hemel. Maar wat doe je dan met Koninkrijk Gods? Koninkrijk namelijk God? Of goddelijk koninkrijk? hemels koninkrijk. Apostel der heidenen, heidense apostel. Leraar der heidenen, heidense leraar. Nou ja, zo lees ik hem. En dan klopt hij. Dan heb ik geen probleem met welke andere omstandigheid of welke andere formulering, ook waar dan ook in de Bijbel. Zie? En we kunnen ons ermee identificeren. Wij worden niet geacht Joods te zijn. Mocht u dat ooit geweest zijn ergens, dat geeft niks. Dat was Paulus ook. Maar wij zijn heidenen, namelijk niet Joden, want dat is de betekenis van de term, althans binnen Bijbelse context. En als het goed is, is ons het woord van God toevertrouwd en daarom is het voor ons kracht Gods tot zaligheid. Brief aan Rome 1 vers 16. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood dus, logischerwijze. En dan ook de heiden. Maar wij prediken het eerst aan de Jood, dus ja, officieel. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En dat we hebben dat evangelie dat ons openbaart. Uw gerechtigheid die u tevoren had aangekondigd, maar die gerealiseerd is in het verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En dat u ons roept uit deze wereld om gepredestineerd te zijn tot die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarheen onderweg te mogen zijn. En dat ook bewust te mogen weten in een wereld waar verwarring altijd kenmerkend is. Omdat die wereld beheerst wordt niet door waarheid, maar door de leugen. En daarom danken we u dat we vanmorgen ook hier mochten zijn. Om uw woord te openen, dat onze zielen zou zalig maken. Om ons te oriënteren op uw plan van voor de grondlegging der wereld. Waaraan wij deel hebben gekregen, waaraan we ons mochten onderwerpen. En waardoor wij mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. Daarom vragen we u ook, wees u ons nabij, omdat u dat beloofd hebt en om Christus wil. Amen.